Er is een Joodse legende en die gaat als volgt. Een man vroeg aan zijn Joodse vriend: hoe komt het dat wanneer jou of je Joodse vriend een vraag wordt gesteld, in plaats van een antwoord te geven, stellen jullie een wedervraag? De Joodse vriend dacht daar even over na en zei: waarom zouden we dat niet doen? Het antwoord van de Joodse vriend is enerzijds wat lachwekkend. Maar als je daar werkelijk over na gaat denken, dan zie je dat er een hele diepe waarheid in zit. En weet je, als we naar Jezus gaan kijken, ook Jezus beantwoordde heel vaak een vraag met een wedervraag. En natuurlijk, wij weten, het was niet om de kwestie te ontwijken. Maar met zijn wedervraag ging Jezus altijd naar verdieping toe. Naar waar het werkelijk om draaide. Naar waar het werkelijk om ging. En dat is interessant. We leven in dagen. Onze wereld is een wereld die obsessed is door antwoorden. Vooral de laatste jaren. We horen over complottheorieën. En de ene zegt, er klopt helemaal niks van. En de andere zegt, ik zou toch maar eens nog eens een keer na gaan denken. We willen vandaag niet na gaan denken over complottheorieën. Maar wat we wel in al die dingen zien, de mens is zo veel op zoek naar antwoorden. Zo vaak op zoek naar de diepere laag. En dat is een interessant begrip. En weet je, dat wordt vaak dan ook in die zin juist bereikt door een goede wedervraag te stellen. In Spreuken hoofdstuk 10 vers 19, daar staat dit: in de veelheid van woorden ontbreekt de overtreding niet, maar wie zijn lippen inhoudt is verstandig. Hans, je hebt ons net een prachtig hoofdstuk voorgelezen, Spreuken 16. Het heeft, als ik het goed heb, 33 versen, dacht ik dat je zei. Je kan er 33 prachtige Bijbelstudies over maken, waar zo ontiegelijk veel waarheid in zit. Waar zo ontiegelijk veel wijsheid in zit. Waar de mens overladen wordt weer met van wauw. Met 10 woorden wordt het even heel duidelijk gemaakt. Ik weet nog dat Pim Fortuyn ooit in een radioprogramma zei: als er één boek is in de Bijbel wat iedereen zou moeten lezen, of je nou gelovig bent of niet, lees het boek van Spreuken. Daar komt wijsheid. Daar komt zoveel dingen die in het leven zo belangrijk zijn, in het dagelijkse aardse leven zo belangrijk zijn, die komen allemaal naar voren. Opnieuw, als we denken aan onze wereld. We zijn obsessed door antwoorden. Iedereen wil antwoorden hebben. Dat complottheorie, klopt dat nou eigenlijk wel precies? Kan jij me helpen? En nogmaals, de ene zegt ja en de andere zegt nee. Maar mensen willen graag dingen weten. We rijden auto's, we willen dingen over onze auto weten. We hebben computers, we willen alles over onze computers weten. We hebben zoveel dingen in onze huizen, in onze levens. En we willen graag het liefste weten hoe al die dingen precies werken. En we leven natuurlijk ook in die zin in een wereld waar de oplossing eigenlijk altijd heel snel moet komen. Liever nog gisteren dan vandaag. Snelle feiten, directe reacties. En dat is interessant. Als we na gaan denken over het ware christelijke leven. Als je dan inderdaad weer naar alle evangeliën kijkt, en daar bedoelen we mee Matteüs, Marcus, Lucas en Johannes, dan zie je dat Jezus heel vaak begon bij een heleboel gelegenheden niet met antwoorden, maar met vragen. Een onderzoeker die heeft erop gewezen dat er tijdens zijn bediening meer dan 180 vragen aan Jezus zijn gesteld en minder dan 10 beantwoordde hij direct. Maar hij stelde zelf meer dan 300 vragen als reactie op de vragen die hij stelde. En als we dan natuurlijk ook even nadenken over het feit dat wij spreken over dat Jezus onze master teacher is. En dat is ook zo. Jezus is de beste leraar die je ooit zou kunnen vinden. Waarom? Een van de redenen is ook dat in Colossenzen staat dat geschreven, hoofdstuk 2, vers 3. In Jezus zijn alle bronnen van wijsheid en van kennis. Hij heeft het allemaal. En dat is weer zo bijzonder als je kijkt naar Jezus. Als je alles gaat natellen, dan kom je erachter dat hij heel veel vragen stelde op de vragen die mensen hem stelden. En nogmaals, zijn vragen waren niet nonchalant. Zijn vragen waren diep. En hij zegt ook dan, of hij vraagt, waarom ben je bang? Of hij vroeg, geloof je dat ik dit kan? Of hij zei, waarom twijfel je? En zo kunnen we er nog een heleboel aan toevoegen, aan al die vragen die Jezus stelde. Zul je je leven voor mij geven? Of de drie vragen aan Petrus, heb je mij lief? Dat zijn vragen die gaan gelijk naar de kern. Dat zijn vragen die gaan gelijk naar waar de uitdaging zit. En dat zijn de dingen die wij vandaag nodig hebben. Wij praten over onze auto's. Volkswagen, BMW, GTI, diesel, 3 liter, hoe zit dat precies? Prachtig om al die dingen te weten. Maar nooit ten koste van de allerbelangrijkste vragen die er zijn. En dat is belangrijk voor ons als broeders en als zusters. Het is belangrijk dat wij leren om vragen te stellen die naar het hart gaan van waar het om gaat. Martin, je hebt ons vanochtend in een lied geleid. Dat gaat over de hemel. Dat gaat over het hiernamaals. Dat gaat over het moment waar wij ooit gaan komen, waarin het perfect is, volmaakt is, waarin God met zijn kinderen één zullen zijn. Is het dan nog belangrijk dat we iets weten over een Audi? Is het dan nog belangrijk dat we iets weten over een computer? Is het dan nog iets van belang dat we alles weten over dat spelcomputer? Is het dan nog belangrijk dat we alles weten over die hele goede baan bij dat hele goede bedrijf? Dat zijn allemaal uiteindelijk dingen die zijn niet belangrijk. Het is veel belangrijker dat wij, vooral ook als gelovigen, gaan praten over dingen die er werkelijk toe doen. En dat zijn die belangrijke vragen. Spreuken hoofdstuk 27 vers 27 en 28, daar staat dit. Wie kennis van zaken heeft, die houdt zijn woorden in. En iemand met inzicht is bezonnen van geest. Zelfs een dwaas die zwijgt, wordt wijs geacht. Wie zijn lippen op elkaar houdt, is verstandig. Wat zien we hier? Wat lezen we hier? Iemand die veel kennis van zaken heeft, wat doet hij? Die houdt heel veel van zijn woorden in. Waarom? die aardse kennis, en die gaan we niet bagatelliseren dat in geen enkele manier belangrijk zou zijn, dat is altijd ondergeschikt aan het geestelijke. Is altijd ondergeschikt aan de relatie met God. Is altijd ondergeschikt aan onze relatie met Jezus. En dan staat er, zelfs een dwaas die zwijgt, die wordt wijs geacht. Zelfs in deze wereld, als er mensen zijn die dwaas zijn en ze spreken niet, dan zeggen we zo, dat heb je nog wel vrij goed gedaan. Dat heb je wijs gedaan. Dat heb je zeer zorgvuldig gedaan. Wie zijn lippen op elkaar houdt, verstandig. De Bijbel, door alle boeken van de Bijbel heen, dat laat ons zien, de woorden van de rechtvaardige, die zijn minimaal. Maar die zijn wel effectief. Die gaan naar hetgene waar we werkelijk naartoe moeten. En dat was het verhaal van Jezus. De vragen die hij stelde, die brachten gelijk de andere persoon op een diepte, op een niveau wat belangrijk was. Wat er echt toe doet, wat echt essentieel was voor het leven. Er is een gesprek wat ik persoonlijk nooit zal vergeten. De meeste van jullie weten dat ik in Canada gewoond heb van 1992 tot 1998 ongeveer. En in 2007 was het de eerste keer dat ik weer terugging naar Canada. Een goede broeder, Paul, waar ik heel veel tijd mee gespandeerd heb in de eerste jaren dat ik daar was. We gingen samen eten, we gingen in gesprek, we gingen over allerlei dingen in gesprek. En opeens zegt hij tegen mij, Gert-Jan, hoe is het met je hart? En ik dacht even bij mezelf, maar ik heb toch geen hartproblemen? Ik ben niet in het ziekenhuis geweest. Waar heb je het precies over? Maar tegelijk dacht ik bij mezelf, oké, nu weet ik wat je eigenlijk werkelijk vraagt. Hoe is het met je geestelijke hart? En weet je, dat bracht een gesprek op gang. Wat ik tot op de dag van vandaag nooit meer vergeet. Want toen werden er dingen besproken die er werkelijk toe deden. Eerst hadden we het over een baan. Wat voor werk doe je nou precies? Waar ben je allemaal mee bezig in het leven? Hoe is het met je dochters? En dat soort dingen. En dat mag allemaal, dat is allemaal goed. Maar nooit ten koste van die andere vraag. Hoe is het met je hart? En nogmaals, dat bracht een gesprek op gang wat uiteindelijk 3 uur duurde. Waarin ik bepaalde dingen kon vertellen waar ik in het leven mee worstelde. Of in het leven mee zat. Of uitdagingen waren. Of vragen waren. En die 3 uren, opnieuw, dat is een gesprek geweest wat ik nooit meer zal vergeten. En daarom is het zo belangrijk, broeders en zusters, dat wij over alle dingen van het leven praten. Maar ook over de dingen die er werkelijk toe doen. En dat zien we opnieuw weer in het leven van Jezus. Spreuken hoofdstuk 15 vers 28. Een heel belangrijk vers. Spreuken hoofdstuk 15 vers 28. Het hart van een rechtvaardige overdenkt wat het antwoorden zal. Maar de mond van de goddeloze vloeit over van het kwaad. Hoor je dat? Het hart van een rechtvaardige overdenkt wat het antwoorden zal. Hier zitten een paar hele belangrijke dingen in. Hier staat niet het verstand. Hier staat het hart. Het hart waar de diepste beweegredenen zitten. Wat doet dat? Het hart van een rechtvaardige overdenkt wat het antwoorden zal. En soms zitten we wel eens in dat soort gesprekken. Dat er iemand is en die zegt tegen jou, ik heb morgen een gesprek en ik vind het lastig. Ik vind het moeilijk. Ik weet niet precies wat ik moet zeggen. Ik probeer het maar een beetje weg te duwen, want anders word ik onrustig. Maar hoe zou het zijn als je tegen die persoon zou zeggen van... Hey, probeer eens even jezelf voor te stellen dat nu morgen is... en de persoon die voor je zit, ben ik op dit moment. Wat zou je gaan zeggen? Wat zou je kunnen zeggen? Ik heb zelf ook wel eens in verschillende van dat soort gesprekken gezeten. En dat je dan erachter komt, hey, er is eigenlijk best een bepaalde tactiek, een gezonde tactiek, die je kan toepassen. En wat gebeurt er dan? De persoon waar je dan mee gesproken hebt, die zegt ineens tegen jou van, het is duidelijk. Ik snap het. Ik weet het. Ik weet nu wat ik wil gaan zeggen. Ik weet nu wat ik kan zeggen. Ik weet nu wat ik moet zeggen. Dank je wel. En dat is zo belangrijk voor ons als gelovigen. Het hart van de rechtvaardige. En vult daar je eigen naam eens in. Het hart van Olja. Het hart van Rut. Het hart van Jim. Het hart van Martin. Het hart van Tanja. Denk na over het gesprek wat er morgen gaat plaatsvinden, hoe ik dat ga aanpakken. En misschien is het wel die lastige buurman die graag die boom weg wil hebben. Misschien is het wel die lastige buurvrouw die klaagt over het geluid ergens van. Het overdenken van antwoorden is heel belangrijk. Het hart van de rechtvaardige overdenkt wat hij zal gaan antwoorden. We komen even terug bij de vragen van Jezus. Opnieuw, de vragen van Jezus waren niet zomaar oppervlakkig. Ze waren diepgaand. Maar weet je, ze waren ook wel eens verstorend. Als Jezus tegen Petrus zegt, heb jij mij lief? Tot 3 keer toe. Is dat een makkelijke vraag? Geen makkelijke vraag, maar hij was wel diepgaand. Hij ging naar waar het werkelijk om zou moeten gaan. En dat is iets waar de christen ook over na moet denken. Onze vragen, die mogen soms ook verstorend zijn. Op het moment dat het juist is, op de juiste toon, om de anderen juist op het punt te brengen van, oh ja, nu weet ik weer, dit is echt belangrijk. En wel overwogen, de vragen van Jezus. Jezus gebruikt de vragen om uit te nodigen. Soms om te genezen, soms om te transformeren. Aan een man die 38 jaar lang aan een bad lag en altijd te laat was om erin te springen. Wat zei Jezus? Wil je genezen? Ja, natuurlijk wil ik dat. Toen de vrouw de zoom van zijn kleed aanraakte, vroeg hij, wie heeft mij aangeraakt? En ik denk dat we allemaal weten, Jezus wist echt wel precies wie hem aangeraakt had. Maar toch stelde hij de vraag, wie heeft mij aangeraakt? En niet om haar genezing ten schande te brengen, of haar persoonlijkheid, of wie zij was, of waar ze mee te maken had. Maar om haar genezing aan het licht te brengen. Om God weer in het middelpunt te krijgen. Wie heeft mij aangeraakt? En toen moest de vrouw zeggen, dat was ik. En zo kon God groot gemaakt worden, juist door die ene vraag. En dat zien we elke keer weer opnieuw in dat leven van Jezus en die vragen van Jezus. Lees die evangelie eens door. En met de focus op welke vragen stelde Jezus. Want we kunnen er zoveel aan toevoegen om te laten zien dat het altijd was. Eigenlijk voor één ding. Om God in het midden te zetten en om God en waarheid groter te maken. Dat was het doel van alle vragen van Jezus. Wij zijn discipelen. Reageerde hij op hun angst. Hij reageerde op hun verwarring. En het was geen grote preek die Jezus gaf. Van nu zal ik je wel eens even vertellen hoe het allemaal in elkaar zit. Maar hij stelde de juiste vraag. Om hen weer terug te brengen bij waar het werkelijk om ging. Wat als wij zouden gaan proberen te weten dat we niet alle antwoorden hebben, maar dat het eigenlijk niet gaat om het juiste antwoord, dat het eigenlijk veel meer gaat om de juiste vraag. In onze gesprekken, in onze relaties. Stel jezelf de vraag. Stel elkaar de vraag. Wat draag je nu echt met je mee? Kunnen we die vraag elkaar gaan stellen? Wat draag je met je mee? Wat is er wat vandaag belastend voor je is? Om uiteindelijk weer te laten zien, geef het aan God. Een andere vraag die gesteld kan worden. Wat laat God jou zien in deze tijd? Ook weer zo'n vraag die gelijk weer gaat naar waar het werkelijk om draait. Soms zitten we zondags in de samenkomst en zijn we misschien al bezig met morgen. Oh ja, morgen moet ik naar dit of dat. Morgen moet ik dit of dat gaan doen. En hoe ga ik dat doen? Hoe ga ik dat oplossen? Wat als wij de vragen gaan stellen, wat draag je nu mee in je hart? Wat laat God je zien door deze tijd in de dingen die er nu op dit moment gebeuren? Of is er iets dat je bang bent dat aan het licht zou komen? Wat een prachtige vraag. En nogmaals, niet verstorend. Enerzijds menselijke wijs gezien verstorend, maar goddelijk gezien genezend naar een hogere sfeer. En zo, we besluiten met de woorden, de vragen van Jezus, die waren niet zomaar opgeschreven als een stukje geschiedenis ergens. Oh ja, als je iets wil weten over het leven van Jezus, lees dan maar Matthäus, Marcus of Lucas. Nee, het verhaal van Jezus is opgetekend zodat wij zouden leren van de meesterleraar, van de meesteronderwijzer. En weet je, het zijn levende uitnodigingen. Bedoeld voor het hart van toen, maar vooral ook voor het hart van nu. Ik ga besluiten met het lezen van Prediker hoofdstuk 9, vers 17. Prediker hoofdstuk 9, vers 17. En daar staat het volgende. Woorden van wijze, in rust aangehoord, zijn beter dan het geroep van hem die over de dwaze heerst. Ik lees hem opnieuw. Woorden van wijzen, in rust aangehoord, zijn beter dan het geroep van hem die over de dwaze heerst. Amen.